Welkom bij de 14e aflevering van het vierde seizoen van Beurstalk op deze donderdag 30 november. Het heeft een beetje vertraging opgelopen, maar vanavond kun je het interview horen met Joran Bronsema, co-auteur van het boek De Hangmatbelegger, op beurstalk.com of op je favoriete podcastplayer. Een zeer informatief boek over beleggen in ETF's. Voor een beperkt aantal premiumleden is een gratis exemplaar beschikbaar. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over deze actie. Mocht je nog geen premiumlid zijn, meld je dan snel aan op beurstalk.com. Een abonnement kost €99 per jaar of €9,95 voor een maandabonnement. Dat is de prijs van 3 espresso's per maand. En voor dat geringe bedrag maak je het voor mij mogelijk om de beste podcast voor beleggers te blijven maken. We gaan door met de podcast. Van Eck ETF's is een partner van Beurstalk. En aan het eind van de podcast praat ik met Martijn Rozemuller, CEO van Eck Europe. En Martijn behandelt luisteraarsvragen. Na de disclaimer, blijf dus luisteren tot het eind. En aan het einde van deze reguliere podcast krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. Mijn gasten in deze 14e aflevering van het vierde seizoen zijn Stan Westerterp van Bond Capital Partners en Joost van Leenders van Landschot Kempen. Welkom. We trappen als altijd af met het sentiment en vergeleken met vorige week. Donderdag staat de AEX 0,7% hoger. Joost, wat is jouw verwachting voor de komende weken?
Nou, die beurzen willen wel omhoog. Dat is natuurlijk wel duidelijk nu met die rente die verder gedaald is. Maar het is wel heel hard gegaan, hè? Zowel met de rente als met de beurs. Dus om vanaf hier nog echt significant verder omhoog te gaan, dat kan nog een beetje op sentiment, hoewel dat behoorlijk positief begint te worden. En dan wordt het altijd een beetje gevaarlijk natuurlijk. Dus wat heb je nodig om verder omhoog te gaan? Dat zou een nog verdere daling van de rente zijn. Nou, daar is veel ingeprijsd, hè, wat betreft rente, inflatie, monetair beleid. Of echt positieve economische vooruitzichten. Maar als je kijkt naar de indicatoren die we op dat gebied binnenkrijgen, dan valt dat ook wel mee. Dus dat zeg ik, de trend is nu weer positief. Hè. De stemming zit er goed in. Op basis daarvan kan je wat hoger, maar op fundamentele waarden lijkt me dat lastig. Eerlijk gezegd. Ja.
Stan, wat is jouw verwachting voor de komende weken?
Nee, eigenlijk hè, na het einde van het jaar toe, wat je ieder jaar ziet, is dat er wat meer rust komt in de markt. Zeker de laatste 2 weken natuurlijk. De institutionele beleggers, die zijn wel klaar. En precies wat Joost eigenlijk net zegt, hè, die lagere rente of in ieder geval de verwachting daarvan, dat is positief nieuws voor beurzen wereldwijd. Je ziet wel duidelijk dat er verschillen zijn tussen de verschillende sectoren. Hè. Met name de IT heeft het weer heel erg goed gedaan. Maar er zijn ook echt waardesectoren zoals farmacie en telecom, et cetera. Dat blijft achter. Dus misschien dat je nog een beetje een rotatie gaat zien naar het einde van het jaar om de boeken weer goed in balans te krijgen, zeg maar. Maar om vanaf hier af aan nog eens een keer 10% erbij te plussen in de laatste maand van het jaar, dat verwacht ik niet zo. Maar ik verwacht ook niet dat er meteen weer 10% afgaat. Dus eigenlijk denk ik dat we heel rustig voort zullen kabbelen met een licht opwaartse trend vanwege dat positieve nieuws tussen haakjes van die rentes die langzaam zullen gaan dalen.
En als je dan, Stan, wat verder vooruit kijkt, niet tot het eind van het jaar, maar laten we zeggen het komende kwartaal, half jaar, wat denk je dan?
Nou ja, als je kijkt hoe snel we die renteverhogingen voor onze kiezen hebben gekregen in het afgelopen jaar, zeg maar, en hoe hard de markten daarop hebben gereageerd. Als je puur kijkt naar recordstanden, dan is er nog wel een stukje te gaan om daar weer te belanden. En ik zou ook niet weten waarom dat niet mogelijk zou zijn. Kijk, natuurlijk de economische ontwikkelingen die duiden allemaal op een daling of in ieder geval een daling van de groei. Tegelijkertijd, als die rente of daarmee de inflatie dus ook binnen de perken blijft en het dus niet meer zo noodzakelijk is voor centrale banken om die rente op een hoger niveau te houden, in ieder geval als je dat historisch voor de afgelopen 10, 15 jaar bekijkt, dan is dat goed nieuws voor zowel obligaties als voor aandelen. Dus verwacht ik eigenlijk nogmaals dat je die opwaartse trend, en natuurlijk met pieken en dalen op basis van dagnieuws dat er gaat komen, maar dat je onderliggend die opwaartse trend de komende periode zult blijven zien.
Terwijl jij, Joost, als ik jou goed begrijp, juist voor dat komende kwartaal, half jaar, wat voorzichtiger bent.
Ja, kijk, die rente en de beurs, dat is interessant. Hè? We zitten nu een tijdje in een periode waar dalende rente goed is voor de beurs en andersom. En dat is eigenlijk begonnen een beetje voordat de Fed begon met het verhogen van de rente. Eigenlijk toen het hele inflatieprobleem opkwam, zeg maar. En dan zie je dus, hè, ook als de groei wat toeneemt, als de inflatieverwachting wat toeneemt, dan moet daarom de rente omhoog. Het idee dat de centrale banken die economie moeten afknijpen en gaat de beurs naar beneden. Terwijl als dat inflatie-effect weg is, dan krijg je eigenlijk een regime waarin je ziet dat beurzen en rentes heel goed dezelfde kant op kunnen gaan. En dat is het moment als de economie de hele boel weer drijft. Dus als de economie de boel drijft, dan zie je als de economische groei toeneemt, dan stijgt de rente. En dan is het idee van ja, de rente stijgt wat, maar de inflatie is niet het probleem, dus dat is niet zo erg. En dan gaat ook de beurs vrolijk omhoog en andersom ook. Hè. En normaal in een recessie, dan zie je de rente dalen en de beurs dalen. Dus naarmate die inflatie afkomt, en dat, we hebben daar nu in Europa weer een bevestiging van gehad, dat gaat gewoon behoorlijk stevig. Los van de arbeidsmarkt, maar goed. Als dat afkomt en het minder een probleem is, dan kan je heel goed weer in een situatie komen waar rente en beurs wel dezelfde kant op bewegen. En ik zeg dit omdat het lijkt onverenigbaar. Hè? Wij denken ook dat die rente gaan dalen. En we zijn nu zo gewend van ja, dalende rente is hogere beurs. Maar als het economisch echt wat tegen zit, en ik denk dat er een hoop indicatoren zijn die daarop wijzen. Hè? Ook dat hele monetaire beleid wat tot nu toe gevoerd is, moet ook voor een deel nog in de economie terechtkomen. Je ziet dat winstverwachtingen wel weer wat naar beneden worden bijgesteld. Ja, dan kan je wel in zo'n regime terechtkomen. Dan kan die beurs wel naar beneden gaan, terwijl ook de rente daalt.
We zagen, dat stipte je al aan, Joost, goede inflatiecijfers uit de eurozone bijvoorbeeld. Vandaag hetzelfde zagen we vorige week met de VS. Inflatie komt dan lager uit dan verwacht. Stan, denk jij dat de ECB eerder met renteverlagingen kan beginnen dan nu wordt aangenomen?
Dat is een goede vraag. Kijk, als het aan de centrale bankiers ligt, die zullen natuurlijk blijven zeggen dat ze waakzaam moeten zijn totdat de dag dat ze daadwerkelijk de rente verlagen. Dus van de centrale bankiers zullen we geen forward guidance krijgen zoals we dat vroeger zo mooi hadden. Dat geldt zowel voor Europa als voor Amerika. Ook als je nu kijkt wat ze bij de Fed zeggen en ook bij de ECB's van ja jongens, het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Daar komt het eigenlijk op neer, terwijl de markt al lang een aantal renteverlagingen voor volgend jaar heeft ingeprijsd. Ik denk dat ze heel erg voorzichtig zullen zijn om niet te snel weer zeg maar de voet op het gaspedaal te zetten. Omdat die rente natuurlijk zeer snel is opgekomen. De inflatie zeer snel is opgekomen en ook zeer hardnekkig is gebleken. En dat in de lange termijn natuurlijk ook gewoon heel erg dodelijk is voor vertrouwen van consumenten en bedrijven. En dat je ervoor wil zorgen. Het is namelijk nummer één mandaat, zeker van de ECB, maar ook van de Fed, om te zorgen voor die prijsstabiliteit. Dus als ze het, ze zullen het uitstellen zolang als dat ze kunnen. En daarmee zeg ik eigenlijk dat ik niet in het kamp hoor die verwacht dat ze meteen de eerste helft van volgend jaar al de rentes gaan verlagen.
En hoe sta jij erin, Joost?
Nou ja, het is grappig dat je zei van of ze eerder gaan verlagen dan nu wordt verwacht. Hè? Ja. Dat denk ik ook niet, want die verwachtingen die zijn natuurlijk behoorlijk verschoven. Hè? Wordt behoorlijk wat verlaging nu verwacht. En de eerste verlaging een beetje april, mei. Dat lijkt nu heel snel. Ik denk wel dat dat kan. Maar dat heeft ook gewoon met ons economisch plaatje te maken. Hè? Als die Amerikaanse economie afkoelt. En ik denk dat het heel goed mogelijk is dat je daar wat negatieve kwartalen krijgt. Nou ja, de Europese economie die gaat al een jaar lang reëel gezien nergens heen. De enige groei die we hebben is nominaal, is inflatie. Als dat afkomt, dan kun je zeggen, ja, die inflatie is nog hoog. Nou, de kerninflatie was nu iets, wat was het, 3,5% of zo. Dan sleep je natuurlijk nog allemaal hoge inflatie van het begin van het jaar mee. Als je over de afgelopen maanden kijkt, dan zit je al aardig richting die 2%. Wat de ECB nog kan tegenhouden is de arbeidsmarkt, want de lonen stijgen wel 5%. Dus dat is een punt voor ze. Maar als die economie vertraagt, de arbeidsmarkt koelt wat af, dan kan dat best. En daarbij geldt ook nog eens dat de eerste renteverlaging is niet meteen stimulering. Ik denk als je kijkt naar, we hebben het wel eens over de evenwichtsrente en niemand weet waar dat ding ligt. Maar dat is de rente dat ik zeg, nou dan is het monetair beleid neutraal. Dan verkrap je niet, maar je stimuleert ook niet. Dat is wel lager dan het nu is. Dat is in de VS geen 5,25% en in Europa geen 4. Dus die eerste 1, 2, 3, 4 misschien wel renteverlagingen is eigenlijk terug naar normaal. En dat is niet stimuleren. Dat is één ding. Wat ik wel nu opvallend vind en denk voor centrale bankiers ook lastig. Kijk, het afkoelen van de economie, wat ze willen doen, of het terugbrengen van die inflatie, dat doen ze met hun rentebeleid. Maar daar moeten financiële markten eigenlijk ook een beetje bij helpen. Ja, en die 10-jaars rente die is natuurlijk gestegen de afgelopen jaren, maar nu weer teruggevallen. Toen die rente in de 10-jaars rente in de VS bijna 5 was en in Duitsland bijna 3. Zeg ja, dat helpt ook mee. En dat is nu helemaal weg. En ik had eigenlijk verwacht dat centrale bankiers daarom wel wat agressiever weer zouden zijn om dat toch weer terug te brengen. En dat ze niet alles zelf hoeven doen. En ja, dat is eigenlijk, vind ik, een beetje opvallend beperkt gebleven.
En hoe zei jij erin, Stan, als je Joost zo hoort, dan zegt hij ja, misschien is de markt wel heel erg optimistisch over die prijsverlagingen. En zijn ze daar misschien wel, of sorry, die renteverlagingen. Misschien zijn ze daar wel iets te optimistisch over. Wat denk jij?
Nou ja, nogmaals, ik denk dat het antwoord iets genuanceerder is. Kijk, puur als je naar de indexstand kijkt, dan zie je inderdaad dat we op hoge niveau staan weer. Hè. Nog geen records, even afhankelijk, of als je dan met name naar Europa kijkt. Maar ook als je daar dus doorheen kijkt van welke bedrijven zorgen er nou voor dat we op dit soort standen staan of welke sectoren. Dan zit dat toch met name in de groei en in de technologie die in 2022 heel hard afgestraft zijn. En in 2023 weer een volledige comeback hebben gemaakt. Hè? De Magnificent Seven wordt vaak aangehaald. Nou goed, maar in Amsterdam zijn dat ook bij wijze van spreken de semiconductors. Dus misschien is dat niet de sector waar je het zo van moet verwachten het komende jaar. Maar veel meer richting die sectoren die het gewoon echt slecht hebben gedaan. Ook dit jaar weer. En op een lager punt staan dan dat ze begonnen zijn. En waar daar in een, zeg maar, een normale renteomgeving, hè, zoals Joost het dan noemt, wat ook weer wat meer aandacht voor is. Ik denk dat dat meer het thema zal gaan worden voor volgend jaar. Dus dat we wat minder naar die groei gaan kijken. En als we wat meer normaliseren, dat we weer wat meer richting die value sectoren, zoals pharma, zoals de auto-industrie, zoals de telecom, noem het allemaal maar op. Ja. Energie, dat we daar weer wat meer normalisering van de waarderingen gaan zien.
Ja. Daar even op aan, dat is ook wel interessant. Hè? Als je kijkt, die Amerikaanse beurs heeft het natuurlijk beduidend beter gedaan dan Europa tot nu toe. Bijna 2 keer zo goed. Dat is voor een enorm deel IT, wat bijna 50% hoger staat. Dan heb je nog consumer discretionary. Dus dat zijn de duurzame consumentengoederen. 31% zit natuurlijk ook. Hè, die grote techbedrijven zitten natuurlijk verdeeld over de sectoren. Maar in Amerika heb je nog een aantal sectoren die negatief staan. Hè? Nuts, niet duurzame consumentengoederen, gezondheidszorg. In Europa, waar de totale stijging een stuk minder is, is eigenlijk geen één sector die op totaal rendement gezien negatief staat. Dus die dispersie is in Amerika ook veel groter. Ja, wat wil ik daarmee zeggen? Het is meer een constatering. Dus je hebt in Amerika inderdaad wat meer sectoren die echt achterblijven. Natuurlijk in Europa niet duurzame consumentengoederen 0,6. Dat is ook niks. Maar ik kijk denk ik gewoon anders tegen de cyclus aan. Voor de gehele markt. Maar die hele IT-sector en de impact daarvan op de Amerikaanse beurs, dat maakt het natuurlijk voor beleggers zoals ik, zoals wij, dat weet ik niet precies, die vaak naar die hele beurs kijken, maakt dat natuurlijk heel lastig. Want dat gaat bijna door al je fundamentele analyse heen.
En als je nou kijkt naar een recessie, de term viel al, de vraag is of we die kunnen verwachten, een al dan niet stevige recessie. En ik vind het nieuws eerlijk gezegd een beetje tegenstrijdig, Stan. De Amerikaanse economie is harder gegroeid dan verwacht, boven de 5% op jaarbasis. Maar het beige boek, zeg maar de beschrijving van de Amerikaanse economie van de Fed, die ligt er weer niet om. Afnemende economische activiteit, terugtrekkende consument, wat maak jij daarvan?
Ja, en tegelijkertijd de vergelijkingsbasis. Want inderdaad, hoe hoger je nu staat, hoe harder je natuurlijk volgend jaar kan terugvallen. Dus daarmee ook een gedeeltelijke antwoord op jouw vraag. Hè? Een recessie, en zou die eventueel stevig kunnen zijn? Ja, ik vind dat nog te vroeg om te zeggen. We hadden natuurlijk allemaal gedacht toen de Fed begon met verhogen en daar fors mee doorging van maak je borst maar nat. Hè? Daar gaan we met, als we even ons tot Amerika beperken, met de Amerikaanse economie. Maar die is zeer robuust gebleken. Al snel werd er gesproken over een zachte landing. Dat lijkt het vooralsnog ook te zijn. Maar nogmaals, als die hoge rente voor een langere periode op deze niveaus vast blijft staan, dan komt een moment dat die echt serieus zijn werk gaat doen. Lees in herfinanciering, lees voor schuldproblematiek bij huishoudens, bedrijfskredieten, et cetera. Dan gaat dat best pijn. En dan wordt het een beetje een balancing act natuurlijk voor de Fed. Van oké, waar gaan we ons op concentreren? Gaat dat toch nog over die prijsstabiliteit? Of gaan we nu weer kijken naar het andere paradepaardje, om het zo maar te zeggen. Namelijk economische ontwikkeling. Dus veel zal daarvan afhangen. Als je in Europa kijkt, ja, dan zit je natuurlijk al in een milde recessie. Het is eigenlijk een beetje vlak. Zo voelt het ook, denk ik, voor de meeste mensen. En in Europa hebben we niet zo hard die renteverhogingen doorgevoerd zien worden. Dus ik denk dat als het ergens gaat gebeuren, dat het met name in Amerika zal zijn en dat het daar ook harder kan gaan. Omdat wij in Europa ook een mindere vergelijkingsbasis hebben wat dat betreft.
En Joost, hoe kijk jij naar die verschillende berichten? Die sterke Amerikaanse groei, Black Friday sales waren beter dan verwacht. En dat toch wat somberder, die somberder beschrijving in het beige boek.
Ja, laat ik even beginnen met dat holiday season in de VS. Ja. Beter dan verwacht vind ik prima. Als mensen zeggen het was hoger dan vorig jaar, dan denk ik dat is met groei. Alles is hoger dan vorig jaar, tenzij je in een recessie zit. En dat kan komen dat er meer verkocht wordt of kan omdat de prijzen omhoog zijn. Dus altijd van die juichende berichten van de holiday sales waren hoger dan vorig jaar. Daar kan ik helemaal niks mee, daar heb je helemaal niks aan. Maar als goed is, beter is dan verwacht, prima. Maar even over het grote plaatje. Kijk, wat stans heb ik helemaal mee eens. Die Amerikaanse economie die blijft niet 5% groeien. Die gaat afkoelen. En als je naar het beige boek kijkt, dan zeggen ze vier districten zeggen bescheiden groei. Twee zeggen ze vlak tot iets naar beneden en zes iets naar beneden. Inderdaad, vanaf hele sterke groei. Dus dat is niet zo rampzalig. Dit is op zich geen recessie. Ik denk, we moeten goed kijken waarom die Amerikaanse economie zo sterk is gebleven. Ik denk dat er een paar factoren zijn. Begin van het jaar had je een daling van olieprijs. En dat werkt vaak in Amerika wat harder door via de brandstofprijzen. We hebben enorme fiscale stimulering gehad in de eerste helft van het jaar in die Inflation Reduction Act. Dus je zag toen het tekort heel hard oplopen van de overheid. De Amerikaanse consument heeft de besparingen die ze tijdens corona hebben opgebouwd, zijn ze flink aan het uitgeven. En daar komt allemaal een eind aan. Dat gaat niet allemaal nog een keer herhaald worden. En dan, recessie of niet. Als je kijkt de mate waarin en de snelheid waarmee de rentes zijn verhoogd, dan zou het heel uniek zijn als je daar zonder recessie vanaf komt.
Ja.
Dus dat is eigenlijk waar je erin zit. En dan heb je ook nog bij die consument dat die studieleningen moet hij weer over gaan betalen. Dus dat momentum dat gaat gewoon behoorlijk afkoelen. En daar is iedereen het wel over eens. En of het dan wel of net niet negatief wordt, dat is een beetje de vraag. Je zei ook een diepe recessie. Dat denk ik dan weer niet, want daar heb je echt hele grote onevenwichtigheden voor nodig. In de zin van over investeringen, overmatige kredietverlening. En dat zien we niet zo erg. Dus het is een recessie die komt doordat de vette rente verhoogt. Hè? En als ze dan weer gaan verlagen, dan kan er weer wat herstel optreden.
Ja, de olieprijs werd net even genoemd. Die daalt al enige tijd. Wat overigens tot spanningen leidt in de OPEC, het kartel van olieproducerende landen. Ze vergaderen vandaag en de vraag is, komt er een verdere productiebeperking of niet om die olieprijs op te krikken? Stan, wat denk jij dat dat gaat worden en ook wat het effect daarvan zal zijn?
Ik vind de OPEC altijd heel lastig om te voorspellen. Ook omdat het allemaal kikkers in een kruiwagen zijn. Hè. Het is van buitenaf al moeilijk ernaar te kijken. Dat komt ook omdat ze intern vaak dus oneenigheid hebben. Ik bedoel, deze bijeenkomst die ze nu hebben, dat is een bijeenkomst die ze eerder al hadden moeten hebben. Maar die werd afgezegd omdat ze niet allemaal op één lijn zaten. De grootste is natuurlijk Saoedi-Arabië. En die heeft wel natuurlijk in het verleden laten zien dat als er landen zijn die toch uit de banden willen springen, dat ze dan daar redelijk hard op in kunnen grijpen door gewoon te zeggen, weet je wat, dan doen we even met z'n allen niet meer mee. Dan gooien we gewoon de oliekraan open en dan kijken we wel wie dat het langste vol gaat houden. Dus dat zorgt wel enigszins voor wat discipline. Als ik nu puur kijk naar de prijs van een vat olie, rond de $83, WTI iets onder die $80, dan denk ik eigenlijk dat dat wel een mooi evenwichtsniveau is. Dus ik vraag me dan af waar ze die olieprijs liever zouden zien. Dat ze zeg maar maximale volume draaien en ook maximale omzet. Dus ik zie de noodzaak niet zo snel om enorm te gaan beperken. Tegelijkertijd, bij de OPEC wel vaker gezien dat ze toch dat soort maatregelen nemen. Om in ieder geval zeker te weten dat als er een recessie komt, dat zij nog de inkomsten zullen behouden die ze nodig hebben.
Joost, de stijging van de gasprijs na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne liet zien hoe kwetsbaar Europa is. Geldt dat hetzelfde voor de olieprijs of werkt dat minder door in onze economie?
Nee, ik weet niet precies hoe groot het verschil in gevoeligheid is. Ik denk dat de gevoeligheid voor de olieprijs is over tijd wel afgenomen. En ik denk van de gasprijs toegenomen voor Europa als geheel. Maar dat is nog steeds wel iets wat de potentie heeft om een economie hard te beïnvloeden, hoor. Hmm. Ja, dat zeg ik, de mate waarin vind ik lastig te zeggen. Maar als een olieprijs structureel $15-$20 omhoog gaat, dan merk je dat wel. En, dan, hmm. En wat dat betreft is Europa ook wat anders dan de VS. VS is natuurlijk ook nog eens een grote producent van olie. Ja. Dus die hebben er ook nog weer wat voordeel bij voor een deel van die economie. Als de prijs omhoog. En dat hebben we in Europa niet. Dus die kwetsbaarheid die is er. Dat zeg ik, die is afgenomen over tijd. Maar die is er nog zeker wel, denk ik.
En Stan, als ik jou goed begrijp, lastig om in te schatten wat er gaat gebeuren. Dus eigenlijk is dit ook niet iets waar beleggers op de een of andere manier op zouden moeten voorsorteren.
Nou, dat lijkt mij heel moeilijk inderdaad. Kijk, wat natuurlijk wel belangrijk is, die olieprijs werkt in alle facetten van de economie door. Inflatie niet in de laatste plaats, dus daar is het ook allemaal mee begonnen. Dus zeker wel iets om in de gaten te houden. Maar ja, de OPEC voorspellen en wat ze gaan doen, dat is heel erg lastig gebleken in het verleden.
Ja,
ja, ik denk ook voor die olieprijzen van grondstoffen in het algemeen. Je visie op de cyclus is natuurlijk wel belangrijk. Dus dat wordt ook voor er wordt niet alleen. Kijk, olie wordt dan ook wel voor een deel bepaald door OPEC. Ik denk wat er ook aan de hand is, Rusland en Saudi-Arabië. Rusland officieel niet in de OPEC, maar werkt wel mee. Hebben natuurlijk hun productie op een gegeven moment beperkt. En Saudi-Arabië is een beetje zat om dat in zijn eentje te doen. Dus die wil anderen erbij hebben. Ja, en die werken nog niet helemaal mee. Dus daar moet nog een beetje gebakkeleid worden. Ik vind het wel interessant, hoor, dat die olieprijzen gedaald. Dat is eerder dan dat die oneenigheid in OPEC naar buiten kwam. Dus wat je daar volgens mij ziet, is dat daar wel die vraag wat minder ingeschat wordt. Terwijl je zou kunnen zeggen dat je het op aandelenmarkten niet ziet. Maar misschien gaat het hand in hand. Hè? Als we denken van nou, er is wat meer ruimte op die oliemarkt. Die prijs komt naar beneden. Ja, dan is het ook weer gunstig voor de inflatie en gunstig voor aandelen. Dus misschien past dat bij elkaar.
Ja.
Maar ik denk dat je beeld van de cyclus gewoon wel heel bepalend is. En voor basismetalen bijvoorbeeld ook heel duidelijk wat er in China gebeurt. En daar hebben we ook net weer de inkoopmanagersindex van gehad. Die viel allemaal wat tegen. Ja, ze halen waarschijnlijk dat groeidoel van 5% wel met een beetje pijn en moeite. Maar het is niet het optimisme wat we aan het begin van het jaar hadden natuurlijk. En zeker die vastgoedsector, dat is nog zeer problematisch. En dat is natuurlijk ook bepalend voor je grondstoffenvisie.
Er zijn ook beleggers, Stan, die een deel van hun vermogen in goud steken. En die goudprijs die laat juist een opgaande trend zien. Vind jij het sowieso een goed idee om een deel van je vermogen in goud te beleggen?
Het eerlijke antwoord is nee. En dat heeft te maken ook met de historie van goud. Kijk, het loopt nu inderdaad wat op, maar als je kijkt de afgelopen 10 tot 15 jaar... grosso modo in de nadagen van de kredietcrisis is natuurlijk goud en alle andere edelmetalen hebben het ontzettend goed gedaan. Ja. Maar er zijn ook jaren lang geweest dat die prijs gewoon eigenlijk niet van de grond kwam, om het zo maar te zeggen. En goud, dat is over hetzelfde als met crypto's, alleen goud is dan nog fysiek, zeg maar. Vind ik heel erg lastig. En dat blijft toch terugkomen bij de fundamentele issues die ik heb met goud. Het heeft geen nauwelijks industriële toepassing. Je graaft het op uit de grond om het vervolgens weer ergens neer te leggen. Met de verwachting dat het later meer waard moet worden. Maar het produceert niets. Het levert geen winst op. Het kost geld om het te bewaren. Je zou kunnen zeggen, het is het oergeld. Want er is maar een beperkte hoeveelheid van. Dat begrijp ik. Alleen ik vind dat meer. Dan zie ik het meer als het aanhouden van cash. Hè? Als dat je echt aan het beleggen bent. Want goud is gewoon voor mij een vorm van valuta. Net als een bitcoin dat bij wijze van spreken zou kunnen zijn. Of een euro of een dollar.
Hoe sta jij erin, Joost?
Ja, als je echt kijkt over het lange termijn van rendement van goud. Is helemaal niet zo slecht. Als je dat vergelijkt met andere beleggingscategorieën. Kijk, wij hebben geen goud in onze we hebben het niet in die portefeuille, we hebben het ook niet in onze benchmark zitten of zo. Dus niet dat wij zeggen dat je moet nou structureel goud hebben. Maar er is ook wel iets voor te zeggen. Het biedt diversificatie. Het rendement op lange termijn is niet slecht. Alleen het nadeel nu, die goudprijs is wel erg duur. We vergelijken de goudprijs wel eens met de rente. En dan is eigenlijk een hogere rente is slecht voor goud. Want dan op goud krijg je niks. En dan krijg je op een obligatie of op de bank krijg je gewoon meer rente. Dus die goudprijs is eigenlijk relatief minder aantrekkelijk geworden. Ja, en dat is helemaal uit elkaar gelopen. Dus die rente is omhoog gegaan en de goudprijs is ook gestegen. Dat normaal niet bij elkaar past. Dus ik denk dat er twee dingen spelen. Ten eerste zit er behoorlijk wat van die geopolitieke onzekerheden zitten in de goudprijs. En een ander iets, en dat is misschien wel het fundamentele, maar niet voor onze reden om er echt in te stappen. Je ziet dat er wel vrij veel aankoop is van centrale banken van goud. En ik denk dat dat mede te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. En de Russische tegoeden van de bank die zijn bevroren. Die centrale banken, hè, Rusland, China, maar ook andere landen, die krabben zich wel een beetje achter de oren om te veel in dollars aan te houden. Want als het Amerikanen niet aanstaat, dan bevriezen ze je tegoeden. Ja. Ik denk wel dat dat psychologisch een wat andere een shift heeft betekend bij die centrale banken. Dus je ziet vanuit die hoek wel wat structurele vraag.
Ja.
Dus het, nogmaals, ik ben ook niet, we hebben het niet, we zien niet nu een moment om in te stappen. Maar goed, ja, ik kan me voorstellen dat mensen doen, zou ik zeggen.
We gaan naar de zakenpartner van Warren Buffett, Charlie Munger. Dat is hij overigens niet meer, want hij is op 99-jarige leeftijd overleden. En ik lees in de commentaren dat hij voor het beleid bij Berkshire Hathaway belangrijker was dan Warren Buffett. Stan, wat betekent dat dan voor het beleid en voor de toekomst van Berkshire Hathaway? Zeker als Buffett er straks ook niet meer is.
Goed. Kijk, ten eerste, dit kan geen verrassing zijn. Want de beste man is op een, op een haar na 100 jaar oud geworden. En inderdaad, wat je zegt, hè, de rechterhand van Warren Buffett. Alhoewel zij het zelf allebei niet zo zouden omschrijven. Maar dit eigenlijk het succes van Berkshire Hathaway, het beleggingssucces inhoudelijk, kwam veel meer nog uit zijn koker dan uit de koker van Warren Buffett. Warren Buffett was meer het kopen van zwaar afgestrafte te aandelen en dan hopen maar dat het in de toekomst nog eens een keer wat op gaat leveren. Vroeger in ieder geval. Hmm. En Charlie Munger was meer van het koop waanzinnig goede bedrijven at a reasonable price. En laat vervolgens de tijd zijn werk doen. En ook als je alle quotes weer terugleest. Ik heb er zo nog wel een paar. Dat is gewoon heerlijk om weer te lezen. Echt gewoon, dit zijn natuurlijk wel de hoe moet je dat zeggen? De godfathers van het beleggen, van het kapitalisme. Die hebben laten zien hoe het moet. Zijn allebei op zeer respectabele leeftijd. Hè? Charlie Munger is dan niet meer bij ons, maar Warren Buffett is ook geloof ik 96 inmiddels. Dus ook daar komt een keer een periode aan dat hij er niet meer zal zijn. En ja, hoe moet het dan verder met Berkshire Hathaway? Ik denk wel dat binnen dat bedrijf, ze hebben relatief onbekende opvolgers benoemd. Ja. Maar dat het DNA, het beleggers DNA bedoel ik dan, dat ingebakken is in dat bedrijf. En wat ik ook mooi vind bij deze heren is, ondanks dat ze op zo'n hoge leeftijd zijn, ze zijn allebei niet dement geworden. En dat zal ongetwijfeld ook wel iets te maken hebben met de gereedschapskist die ze tussen de oren hebben. En het feit dat ze dagelijks hier nog mee bezig zijn. Dus ook echt continu aan het nadenken over wat is de beste strategie? Welke bedrijven moeten we zitten? En als je dus naar ze luistert, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway. Het Woodstock van het kapitalisme wordt het vaak genoemd. Dan zie je ook gewoon hoe bevlogen ze eigenlijk nog allebei waren. En Charlie Munger zal zeker gemist worden. En Warren Buffett, die ook ongetwijfeld binnen nu in een paar jaar de pijpermaarden zal gaan geven. Daarbij zal dat ook het geval zijn. Maar zeer de moeite waard om eens een boek of de uitspraken van deze mannen na te lezen. Als je belegger bent, zeker voor de lange termijn.
Voor jou ook inspirerende beleggers, Joost?
Ja, het zijn natuurlijk fantastische beleggers. En wat je zei over wie de lead heeft. Volgens mij heeft Warren Buffett ook wel gezegd dat hij het eigenlijk van Charlie Munger geleerd heeft. Hè? Dus die kijkt er inderdaad heel anders tegenaan. Ik zag pas wel een grafiekje met Berkshire Hathaway relatief ten opzichte van aandelenmarkten. Dat die outperformance, dat die de laatste, ik geloof 5 of 10 jaar, dat die wel minder is geweest. Hmm. En dat kan zijn dat andere beleggers het trucje ook zien. Wat ongetwijfeld ook speelt, is dat zij heel groot zijn. Dus hoe groter je bent, hoe moeilijker het natuurlijk wordt om te outperformen. Want je acties hebben vanzelf meer gevolg op het moment dat je koopt of dat je iets zegt. Dus dat maakt het wel iets moeilijker. Dus die outperformance zat wel in eerdere jaren voor gedaan. Maar ja, als je kijkt door de jaren heen, is dat natuurlijk enorm, enorm knap wat zij gedaan hebben.
Ja, en als je dat ziet, bedoel, sinds eind jaren 60, vorig jaar geloof ik gemiddeld 20% per jaar. Nou ja, dat is echt waanzinnig is dat. Het geeft je te doen. En wat Joost zegt, heeft hij een terecht punt. Hè, dat is wel vaker de kritiek die Warren Buffett de laatste jaren heeft gekregen. Dat hij eigenlijk een beetje de rally in IT en groeibedrijven heeft gemist. Maar tegelijkertijd, inderdaad, als je zo groot bent dat je meer dan 100 miljard cash op de rekening hebt staan van het bedrijf en je ziet geen koopjes, zeker niet in deze tijd. Ja, dan is het de mannen ook gewoon alles aan gelegen om gewoon te blijven zitten. En dat is ook Een van de quote bijvoorbeeld van Charlie Munger, ik heb een paar bijgepakt. Het grote geld zit niet in het kopen en het verkopen, maar in het wachten. Ja. Dus de tijd is je vriend. Tegelijkertijd zei hij ook, je hoeft niet geniaal te zijn, alleen maar een klein beetje slimmer dan de gemiddelde man. En dat zo lang mogelijk volhouden. Ja, dat zijn van die, continu refereren ze aan, doe geen domme dingen. Zorg ervoor dat je huiswerk doet en heb gewoon de tijd en het geduld om je investering en je belegging uit te zitten. Het is niet, zei hij ook vaak, we zijn niet rijk geworden door heel snel goede deals te maken. Het gaat om slimme dingen doen of geen domme dingen doen en de tijd zijn werk te laten doen.
Opvolgingsprobleem speelde ook bij ASML, want Wennink, de topman, ja, die stond voor zijn pensioen. En vandaag is bekend geworden dat de nieuwe topman Christophe Fouquet wordt, Fransman. Hij wordt voorgedragen bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering. Stan, ken je hem?
Ja, ik ken hem al wel. Hij loopt al een tijdje langer rond bij ASML. Ik geloof al iets meer dan 15 jaar inmiddels. Mm-hmm. Hij zit in de raad van bestuur. Loopt al zeer lang mee dus met CEO Peter Wennink en ook CTO Martin van der Brink. Laten we het niet vergeten. Ook heel belangrijk voor het bedrijf. Mm-hmm. Ja, die zijn ook allebei op een leeftijd gekomen dat ze van hun welverdiende pensioen willen gaan genieten. En ik denk dat de ASML hierbij kiest voor een logische opvolger die al heel lang meeloopt in het bedrijf. Ook zeer belangrijk is geweest bij de hele ontwikkeling en distributie van de EUV-machines. Dus echt het DNA van ASML kent en verder zal moeten kunnen uitbouwen. Wat natuurlijk een prachtige bedrijf is en ook nog een prachtige toekomst voor zich heeft. Je ziet ook dat de reactie op de beurs eigenlijk niet zo heel erg... er is eigenlijk geen reactie, een minnetje van een procent. Maar dit lag in de lijn der verwachting. Alleen nu zijn er namen genoemd en ook de tijd waarin het gaat gebeuren. 1 april volgend jaar, geloof ik. Ja. Dan gaat hij inderdaad het stokje overnemen.
Gaan we naar ASR. Grootste stijger deze week. Want er is een schikking met de Woekerpolis klanten gesloten, Stan. Is dat een goede deal geweest? Volgens mij hebben ze er iets van 300 miljoen voor opzij gezet. Klopt dat?
Ja, als je kijkt, het is 250 miljoen inderdaad voor de claimstichtingen die hierachter zaten. En nog 50 miljoen voor mensen die niet waren aangesloten bij die stichtingen of schijnende gevallen. Alles bij elkaar voor een bedrag inderdaad van 300 miljoen. Dat komt bovenop wat ze in eerdere tijden natuurlijk al hebben uitgekeerd. En wat het allerbelangrijkste is, dat zie je maar weer voor beleggers, is dat hiermee duidelijk een hoofdstuk wordt afgesloten. Een potentieel claimrisico binnen het bedrijf. Dit hadden ze natuurlijk voor een groot deel ook geïmporteerd toen ze Aegon Nederland overnamen. Daar waren ze natuurlijk van op de hoogte. Dus ze hebben goed hun due diligence gedaan. Maar met name wat interessant is dat toen die rechter die uitspraak deed, geloof eind september, dat was echt een klap in het gezicht van de verzekeraars. Omdat daarmee de weg open leek naar echt nog claims met vele hogere bedragen erachter. Daar zijn toen ook wat analisten op gaan cijferen. En toen werden bedragen genoemd van die voor ASR wel eens tegen de miljard uit zouden kunnen vallen. Ja. Daar reageerden de koersen toen ook heel negatief op. Je ziet nu, het wordt 300 miljoen. Dus de soep wordt gelukkig niet zo heet gegeten. En daarop zie je dat ASR inderdaad op twee redenen denk ik. 1, er is duidelijkheid. En 2, het bedrag valt lager uit. Per saldo positief nieuws. Zeker voor een sector en ook een bedrijf specifiek waarbij de waarderingen niet heel erg aan de hoge kant liggen. Dus dan sta je ineens zo 10%, 11%, 12% hoog. En in het kielzog geldt dat ook voor NN Group. Want dat is natuurlijk de andere partij binnen Nederland die last heeft van deze Woekerpolis affaire. Die hebben overigens nog geen vergoeding getroffen met de claimpartijen. Nee. Maar het ligt dus wel in de lijn der verwachting dat ook de bedragen die daar genoemd worden, dat die lager uit zullen vallen dan waar analisten potentieel rekening mee hadden gehouden. Dus ook NN Group gaat daarmee omhoog.
Ja, Joost, je houdt je op de vlakte bij individuele bedrijven?
Ik ben het hiermee eens. En zo'n koersstijging zegt niets over de lange termijn mogelijkheden van het bedrijf of de lange termijn koersontwikkeling van het bedrijf. Precies wat Stan zegt, er is een opluchting dat er onzekerheid weg is, dat het meevalt. En dat is wat je in de koers ziet. En verder zegt dat natuurlijk niets over de langere termijn.
Als ik kijk naar een week geleden, dan is in de AEX stand Philips de grootste daler. Want ook een nieuw slaapapneuapparaat blijkt niet in orde. ik dacht, daar gaan we weer.
Ik begin te lachen, want het is eigenlijk al voor hoeveel keer is dit? Voor de derde of vierde keer dat ze een tik op de vingers krijgen van de FDA? Ja. Ja, het blijkt dat die dingen ook nog eens los van kankerverwekkend ook nog eens oververhit kunnen raken. Nou ja, het is eigenlijk, ja, het is natuurlijk, ik lach, maar het is om te huilen voor een bedrijf als Philips. Dat je natuurlijk continu in de clinch ligt met de Amerikaanse toezichthouder. Nu lijkt het zo te zijn dat Philips dit ook zelf weer al eerder kenbaar heeft gemaakt. En dat het over een langere periode gaat dan wat de FDA nu wil doen geloven. Hè? Niet de afgelopen maanden. Maar ja, het blijkt duidelijk dat daar de kwaliteitscontroles bij de productie van dat apparaat, DreamStation hebben we het dan over, en dit is dan geloof ik weer de tweede versie, ja, dat die duidelijk niet op orde zijn. Philips heeft dit bedrijf ooit gekocht een tijd geleden, Respironics, destijds een veelbelovende overname. Maar het lijkt nu toch wel een aardige kat in de zak te zijn geworden. Want los even van het feit dat ze al die apparaten terug moeten roepen en moeten vervangen. Het is gewoon puur materiële schade. Is natuurlijk het belangrijkste. Is wat er eventueel nog gaat volgen. Is namelijk gezondheidsschade. Ja, en gezondheid en Amerika en iets verkeerd doen. Dat is een hele gevaarlijke mix. Dat hebben we natuurlijk al vaker gezien. Want ze zijn er niet vies van in Amerika om gewoon echt miljarden boetes uit te delen. Of inderdaad claims toe te wijzen van, hebben we het laatst bij Bayer nog. Dan kregen 3 mensen gelijk in een rechtbank in Amerika vanwege het gebruik van Roundup, glyfosaat. Die kregen 1,5 miljard toegewezen. Nou wordt dat later bij een hogere rechtbank wel weer zeg maar rechtgezet. Maar het geeft me aan dat er kunnen zulke bizarre bedragen uitkomen. En Philips kan best een paar miljard missen. Maar als dat richting de 10 gaat, bij wijze van spreken, ja, dan heeft het bedrijf een gigantisch probleem. Dus dit is ook weer een gevoelige tik die er wederom wordt uitgedeeld in het hele slaapapneu dilemma.
Ja, ja, en wat natuurlijk ook hier speelt, Philips kampt hier al een tijd mee. En ze hebben al een paar keer gezegd, we gaan die kwaliteitscontroles, die gaan we verbeteren. Het is natuurlijk een bedrijf wat van oudsher juist ook bekend staat om zijn goede kwaliteit en dergelijke. En dat is op een of andere manier is dat verslonst. Ze hebben gezegd dat gaan we verbeteren. En dat lukt ze kennelijk niet. In ieder geval niet voldoende en in ieder geval niet bij alle producten. Nee. En dat is natuurlijk ook wel teleurstellend. Ja. Als je zegt dat je daar volop gaat inzetten.
Ik wil nog heel even kort stilstaan bij ABN AMRO. De staat verkoopt bijna 10% van de aandelen. Einde van staatsbank ABN AMRO in dit.
Ja, dat was het formeel al. Ze hadden geloof ik 49,5%. Ze gaan nu weer een stukje afbouwen.
Ze blijven 10%. Beslissend, hè, de overheid, qua stem, toch?
Ja, maar dat zouden ze liever niet zijn, neem ik aan. Ik bedoel, ik denk niet dat het de bedoeling is van de overheid om in commerciële banken te beleggen. Maar goed, dit is natuurlijk een erfenis die we meeslepen vanuit de kredietcrisis met z'n allen al meer dan, bijna 15 jaar. Ja. Er zijn wat mij betreft genoeg gelegenheden gehad om het belang in ABN AMRO fors te reduceren. Ik bedoel, een aantal jaar geleden stond het aandeel nog boven de €25. We hebben het nu over €12. Daar hebben ze om wat voor reden dan ook geen gebruik van gemaakt. Ja, en nu staan we weer op niveaus dat je flink verlies moet maken op de verkoop van deze positie. En wat ik nog wel grappig vind om te zeggen is dat demissionair minister Kaag wel heeft aangegeven dat het bijna 1 miljard opbrengst die ze hiermee krijgen gebruikt zal worden om de staatsschuld af te lossen. En niet naar Geert Wilders gaat om prachtig idee te financieren. Maar dat, kijk, de trend van de beweging is duidelijk natuurlijk. Ze willen gewoon uiteindelijk dit hele belang verkopen. En of er nou winst of verlies op zit, ja, op een gegeven moment hebben ze het al zo lang in de boeken. Dat interesseert ook niemand meer als het maar een keer eruit gaat.
Ja, dat is ook het voordeel van hoe de overheid zijn administratie heeft. Hè? Een uitgave is gewoon een uitgave. Ja. Dus het feit dat je hier verlies op maakt, dat doet er niet toe. Alles wat je verkoopt is winst. Hè? Ja. Het zijn inkomsten, want het wordt gewoon in één keer af. Het wordt niet afgeschreven. Dus de staat maakt hier verlies op. En dat heeft Kaag natuurlijk ook al eerder gezegd, dat ze dat gaan doen. En toch komt er geld binnen waar je iets mee kan aflossen. Ja, dat zou niet samen moeten gaan. Maar dat is de manier van boekhouden van een overheid. Ja. Waar eigenlijk alles op kasbasis gaat.
Ja, als we zo als beleggers zouden acteren, dan zouden we geen rendement meer overhouden.
Zou het aandeel Nederland een beetje naar beneden gaan?
Ja. We gaan over rendement gesproken naar de bedrijfscijfers. 2 bedrijven wil ik behandelen. Prozis, vooral groot natuurlijk vanwege hun belang in de Chinese internetreus Tencent. Die wist de verliezen in de kernactiviteit fors te reduceren. Toch was de reactie van beleggers lauw. Stan, heb jij enig idee waarom?
Ja, omdat we al veel eerder de cijfers van Tencent hadden gehad. En wat je net al zegt, het belangrijkste belang van Prozis is nog steeds, ondanks al die andere activiteiten die ze hebben, Tencent. Dus je weet eigenlijk al wel een beetje hoe die cijfers eruit gaan zien. Dus de grootste reactie van Prozis was ook niet toen ze zelf met cijfers kwamen, maar was toen Tencent met cijfers kwam. En toen ging het aandeel ook wel aardig omhoog. Dus eigenlijk is dit een beetje een... de dooddoener is misschien wat erg voor ze aangezet. Maar ja. Je weet veel al van wat er intern bij dat bedrijf zou moeten zijn gebeurd op cijfermatig niveau.
En de vraag is ook, komt altijd weer naar boven. Er is een onderwaardering van het aandeel ten opzichte van Tencent. Gaat dat er nog ooit uit?
Nee, dat is. Die zit er al zo. En dat geldt eigenlijk voor iedere holdingstructuur. Alleen er is natuurlijk wel Prozis alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat die onderwaardering zo minimaal mogelijk is. Hè. Ze hebben al vaak genoeg stukken Tencent verkocht en daarvoor weer inkoop eigen aandelen gedaan. Ze hebben de hele juridische financiële structuur aangepast. Allemaal om die onderwaardering eruit te halen. Maar als je een belang hebt dat zo'n groot onderdeel is van jouw bedrijf. Ja, dat zie je wel vaker bij houtstermaatschappij, om het zomaar even te noemen. Ik zeg niet dat Prozis dat is, maar daar lijkt het in die zin dan beleggingstechnisch een beetje op. Daar zit altijd een onderwaardering in. En de enige manier om die echt eruit te krijgen is door het volledige belang te verkopen en het aan de aandeelhouders terug te geven.
Salesforce, maker van bedrijfssoftware voor klantenbeheer. Omzet 11% omhoog, winst bijna verzesvoudigd, stand iets aan te merken op deze cijfers of gewoon...
Nee, prachtige cijfers. Ja, die verzesvoudiging van de winst, daar moet ik wel even bij zeggen. Dat komt omdat er een one-off was vorig jaar. Mm-hmm. Waardoor het nu lijkt alsof ze in één keer de winst met 6 keer hebben doen toenemen. Maar er zaten dus eenmalige effecten in vorig jaar, waardoor de vergelijkingsbasis een beetje mank gaat. Maar inderdaad, als we dan naar de topline kijken, 11% omzetgroei. Waanzinnig goed. Ook het aandeel reageert er positief. En het is al een aandeel dat flink in de lift zat. Gelijk aan alle andere IT-Amerikaanse bedrijven. De Magnificent Seven viel toen straks al even. CRM, dat is de ticker Salesforce, doet het al langer goed. En ook die hele AI-revolutie. Als je daarin wil beleggen, dat is ook een beetje een hype aan het worden, maar dan zit je bij Salesforce ook goed, want die zijn ook heel erg goed bezig om dat client relationship management, om dat met heel veel AI toepassingen verder te gaan uitbouwen. En daar horen dus ook hoge omzetcijfers bij. En dat zie je nu ook, echt positieve cijfers en wordt ook positief beloond door aandeelhouders.
Ja, zou je een stemmend knikken, Joost?
Ja, ik ben het helemaal mee eens. Als je ook kijkt naar de vrije kaststroom, die viel veel hoger uit dan verwacht. En inderdaad, wat Stan noemt, die AI-producten die zij hebben, dat ziet er gewoon allemaal heel goed uit. Het aandeel zit in de lift. Hè. Als je kijkt naar waar het gestaan heeft, dan kan dat nog een heel stuk verder omhoog. Dus wij zijn er ook positief. We hebben dat in ons voorkeursportefeuille zitten. Dus we zijn ook positief over dit aandeel.
We gaan naar de luisteraarsvragen. En de eerste luidt. Ik hoor analisten en beursexperts nooit over de risico's van de herverkiezing van de voormalige Amerikaanse president spreken. Dan hebben we het natuurlijk over Trump. Mocht hij opnieuw worden gekozen, dan kan dit tot chaotische politiek leiden. Een intensivering van de handelsoorlog, terugtrekking uit de NAVO, aanvallen van individuele bedrijven en ook de onafhankelijkheid van de Fed kan weer in het geding komen, om over een autoritair bewind nog maar te zwijgen. De voormalige president leidt in de peilingen en de verkiezingen zijn nog maar een jaar verwijderd. De Amerikaanse markt is nog steeds leidend in alle opzichten. Hoe denken de experts hierover? Heeft de politiek geen effect op de markten? Is de vraag, Joost. Ik zeg vooraf even dat vanaf de beëdiging van Trump tot aan de beëdiging van Biden, dus zeg maar gedurende de periode Trump, de S&P 500 met 70% is gestegen.
Ja, nou ja, kijk. Als je dit soort dingen verwacht, hè, een einde aan de onafhankelijkheid van de Fed, een autoritair regime. Ik weet niet wat je met aanvallen van individuele bedrijven, misschien op individuele bedrijven.
Nou, hij is kritisch geweest.
Ja, natuurlijk. Dus weet je, dan heeft dat. Ja, dan heeft dat, dan kan dat effect hebben. Inderdaad, die beurs is gewoon omhoog gegaan. En dat is interessant, ook tijdens die handelsoorlog. En dan zag je wel eens als een aankondiging dat het even naar beneden ging. En dan ging het toch behoorlijk verder omhoog. We moeten ook niet vergeten dat Trump aan het begin van zijn periode een behoorlijke belastingverlaging heeft doorgevoerd. Wat die economie ook een slinger gaf. Het is denk ik moeilijk te zeggen. Toen Trump gekozen werd, ten eerste wisten we niet of hij gekozen werd of niet. Hè, want het was niet duidelijk dat hij zou winnen. En ten tweede, als je had gezegd hij wint en het wordt chaos, dan had je het verkeerd gehad, want de beurs ging omhoog. Dus dat geeft maar aan hoe moeilijk dit te voorspellen is. Ik denk dat het nog een eind weg is. Er zitten ook wel checks en balances in het Amerikaanse systeem. Wat je wel hoort, is dat het kamp Trump dit jaar deze keer beter voorbereid is. Dat ze op allerlei plekken mensen hebben klaarstaan die hun beleid steviger kunnen doorvoeren. En dat zou dan ook bijvoorbeeld een beleid op China. Dat is eigenlijk het grootste economische risico, denk ik. Als je kijkt naar begrotingsbeleid, ja, de ruimte in de VS is toch wel enigszins beperkt. Hè? Ze hebben een tekort van 7% in vredestijd en zonder recessie. Ja, dan kan je zeggen, het tekort doet er niet toe. Maar op een gegeven moment gaat de obligatiemarkt dan wel onrustig worden, denk ik. En wordt ook de Amerikaanse overheid daar gecorrigeerd.
Ja, oké. Ik zie jou een stem met knikken. Oh, sorry. Jij wou nog iets zeggen?
Nou, nogmaals, politiek. Het is altijd lastig, hè, want je zegt politiek is heel bepalend. Zolang het systeem fundamenteel niet in het geding is, hè, dus de rechtsstaat, de vrije markt, dan is over het algemeen de reactie van financiële markten beperkt in dit soort landen. Hè, in belangrijk geïnteresseerde landen.
Ik zag jou net instemmend knikken.
Ja, er schieten allerlei gedachten door me heen als ik Joost op. In eerste instantie die Amerikaanse staatsschuld. Hè? Je zegt net die S&P 70% gestegen gedurende de Trump reign, zeg maar. Trump period number one. Maar inderdaad, de staatsschuld is ook door het dak gegaan. Dat geldt overigens onder Biden ook. Hè? We zitten inmiddels, Joost, 130% GDP. Italiaanse taferelen in Amerika.
Ja, het is nog wel lager dan Italië.
Nou, maar goed, ja. Het is hoog in ieder geval. Veel hoger dan dat. Ze zouden niet bij de Europese Unie mogen op basis van deze cijfers.
Maar de halve Europese Unie ook niet.
Nee, dat is correct. Maar in ieder geval, ik wil daarmee aangeven dat die staatsschuld in Amerika natuurlijk ook inmiddels heel hoog is geworden. Dus hij heeft ook een aardige zeg maar erfenis die hij deels mede zelf heeft opgestart. Tegelijkertijd, hè, die anti-China retoriek die we vanuit Trump hebben gezien. Kijk, dat is eigenlijk mijn grootste angst. Inderdaad, politiek over het algemeen heeft niet zoveel impact op financiële markten. Maar als je echt weer praat over deglobalisering, ja, dat is wel een risico. Hè. Vrije handel, als die in het gedrang komt, dan zie je vaak dat dat niet zo goed is voor economieën en voor bedrijven specifiek. Tegelijkertijd, Trump was altijd heel hoog van de toren aan het blazen richting China. Maar zijn beleid is onder Biden eigenlijk gewoon doorgezet. Als je ziet wat ze bijvoorbeeld op het gebied van noem maar halfgeleiders hebben gedaan. Nou, China krijgt gewoon geen machine van ASML, omdat daar toevallig ergens een Amerikaans schroefje in zit. Dus ja. Ze zeggen het wat minder hard. Maar de acties die ze uithalen vanuit de Amerikaanse overheid zijn ook heel erg terughoudend daarin richting China. Alleen, nogmaals, Trump blaast harder van de toren. Tegelijkertijd, als we echt even helemaal uitzoomen. Hè, we hadden het net over Charlie Munger en Warren Buffett. Die mannen hebben minstens gedurende hun beleggingsperiode 20 presidenten meegemaakt. Hebben alle kleuren van het spectrum gezien. En zijn alsnog heel erg rijk geworden met beleggen. En daarmee wil ik eigenlijk aangeven dat het hoort er ook gewoon bij. Bij het beleggen. En ik zie niet rechtstreeks hele grote risico's. Alhoewel het natuurlijk wel weer vermakelijk zal gaan worden.
Kijk, het is natuurlijk wel. Als je op sectorniveau kijkt, kan het wel grote gevolgen hebben. Als je kijkt naar Trump, wat hij zegt, dat hij eigenlijk het hele klimaatbeleid overboord wil gooien. He, die Inflation Reduction Act, zo snel mogelijk terugdraaien. Nou, we hebben al de problemen gezien met duurzame energie, he, met oplopende rentes, dat die business case opeens moeilijker wordt. Dus daar kan het gevolgen voor hebben. Hij wil olieboeren volledig vrij spel geven. Dus op sectorniveau kan dat natuurlijk wel gevolgen hebben. Ook zo'n handelsoorlog is altijd een beetje. Soms is het een beetje lange termijn. En ook als we zeggen, we willen niet meer in China investeren, maar in andere landen, dan gaat de inflatie wat omhoog, is een beetje lange termijn. Maar het kan best zijn als hij een maatregel afkondigt waar een sector binnenlands in de VS sterk van profiteert, dat die sector dat goed doet. Op korte termijn. Want volgens worden die producten duurder en krijgt de consument het lastiger. Maar. Dus je kan natuurlijk wel bepaalde bedrijven en bepaalde sectoren, daar kan je wel grote gevolgen hebben natuurlijk.
Vraag 2. Ik ben 63 en beleg ruim 3 jaar. Beleg voor na mijn pensioen, maar heb het geld dan niet direct nodig. Ik leg maandelijks een bedrag in, 60% in ETF's, de rest 20 losse aandelen. De aandelen nagenoeg allemaal gekocht naar aanleiding van jouw experts in Beurstalk. Zeker als het vaker voorkwam, zoals bij Uber of Visa, gespreid in diverse markten. Hoe hou je de aandelen verdeeld over segmenten op gelijke hoogte om koersval in een bepaalde hoek te voorkomen als er veel prijsverschil in zit? Stan.
Wacht even of ik de vraag goed begrijp. Dus eigenlijk is de vraag, hoe zorgen wij ervoor dat we die in die verschillende aandelen gelijke wegingen blijven houden?
Dat denk ik ook. Volgens mij is het een wegingsvraag.
Nou ja, als dat de vraag is, dan is het natuurlijk heel praktisch antwoord. Zorgen dat je absolute bedrag wat je erin belegd hebt voor de bedrijven gelijk is. Dat betekent dat je zult moeten rebalancen, met een mooi woord. Dus ze moeten herwegen. Dat kan je doen met nieuw geld. Dat kan je doen met de bestaande beleggingen. Dat betekent dat je je winnaars af en toe wat zal moeten verkopen en je verliezers wat van zal bij moeten kopen. De vraag is of dat een goede strategie is. Maar meestal is het zo met, zeker als je extra geld inlegt periodiek. Zorg er daarvoor dat je dat in ieder geval gebalanceerd doet. Dan na verloop van tijd zullen die wegingen ook wel correct zijn. Ik vind het wel grappig ook dat hij zegt dat hij belegt op basis van de tips en de tricks die hij bij jouw experts heeft gekregen. Ja. Hij noemt er overigens twee, Uber en Visa, die het ook waanzinnig goed hebben gedaan de afgelopen jaren. En het allerbelangrijkste vind ik om te zeggen, ook weer hier, kijk, 3 jaar beleggen lijkt heel lang, maar is natuurlijk nog peanuts als we het hebben echt over lange termijn kapitaal opbouwen. Dus willen aanmoedigen, ga daar vooral mee door. En zeker als je periodiek inlegt, dan zullen er momenten zijn dat je te veel betaalt. Maar er zullen ook zeker momenten zijn dat je te weinig betaalt. Per saldo word je natuurlijk beloond voor het risico dat je neemt over een langere periode. En zal je, als het goed is, altijd meer moeten verdienen in aandelen dan dat je dat doet op cash of in obligaties.
Iets aan toe te voegen, Joost?
Nou, kijk, hij heeft over deze persoon heeft het over 20 losse aandelen. Dan denk ik, dat is niet echt uitspreiding. Er zit er niet genoeg spreiding in om alles te doen. Dus dan heb je wel echt een visie op die aandelen. Dus je kunt dan zeggen, ja, ik heb het ooit zo gekocht en dat is de balans die ik heb. Dus die ga ik gelijk houden. En doen wat Stan zegt, van ja, degene die omhoog gaan, die verkopen en omlaag gaan, die koop ik bij. Waarbij Stan zei, is dat een goede strategie? Ik denk als je zo'n beperkt aantal aandelen hebt, dat je eigenlijk toch ook moet kijken, als iets naar beneden is en achterblijft, dat je er op een gegeven moment misschien wel gewoon afscheid van moet nemen. In plaats van daar maar geld bij te blijven plempen om dat te herbalanceren. Dus je kan voor beide wat zeggen, maar dan moet je wel echt een overtuiging hebben. Dit zijn de 20 aandelen die ik de rest van mijn leven wil hebben. Ja. En dan denk ik, ja, dat zijn er niet zoveel. En dan kan je ook zeggen, ja, misschien doe je zo af en toe eentje uit en koop je een ander bij. En dan kan je ook kijken naar sectoren en landen en verdeel ik het een beetje. Puur herbalanceren zou ik denk ik met een grotere portefeuille doen.
Ja, hij zei wel dat hij geloof ik 60% in ETF's stak. Hè? Dus ja. Daar komt dan de spreiding.
Dus is dit echt een actief deel, zou ik denken, waar je gewoon ook gewoon afscheid moet nemen. Of van een bedrijf afscheid nemen wat het heel goed gedaan heeft.
Ja. Hè? Laatste vraag, Stan. Waarom keert OCI zo'n walgelijk hoog dividend uit? Ze hebben volgens mij nog wel wat investeringen voor de boeg, terwijl niemand weet welke kant de rente opgaat. Dus de vraag is eigenlijk, ze gaan heel veel investeringen doen, dat moeten ze wel, maar je ziet tegelijkertijd ook de rente oplopen. Is het dan in zo'n klimaat verstandig om veel dividend uit te keren?
Maar is dit een vraag van een belegger, Rob, of van iemand die bij OCI werkt en vindt dat hij meer salaris zou moeten krijgen?
Geen idee.
Nee. Kijk, de crux zit hem in het woord walgelijk. Ik hoor niet veel beleggers die klagen over het feit dat hun bedrijf te veel dividend uitkeert.
Misschien heeft deze persoon het niet.
Nee, dat zou kunnen.
En mist hij elke keer mist hij dat dividend.
Ja, nou, ik ken OCI in die zin niet zo goed. Althans, wij zijn er niet in belegd. Ik weet natuurlijk wel dat ze in de fertilizers, et cetera, zitten. Meer in het algemeen als antwoord. Kijk, een bedrijf, je zou mogen verwachten dat een raad van bestuur heel goed nadenkt over wat ze uitkeren en dat ze ook weten wat ze in de toekomst nog aan geld nodig hebben binnen het bedrijf. Mm-hmm. Dus dat ze daar een goed beleid op voeren, zeg maar. Het feit 8% dividend uitkeren, kijk, dat heeft te maken met de koers die op een bepaald niveau staat. Want een raad van bestuur kijkt niet van, we keren 8% uit. Nee, we keren 2 dupjes uit en op deze koers is dat 8%. Ik noem maar iets. Ja. Dus het gaat er gewoon om, wat hebben wij aan vrije kaststroom? Wat hebben we aan winst gemaakt? Wat is onze toekomstvisie? Hoeveel geld hebben we nodig om te investeren? Of om opnieuw materiaal, bij wijze van spreken, te kopen? Noem het allemaal maar op. Dat wordt allemaal natuurlijk, daar wordt een beleid rondom geformuleerd. En vervolgens kijk je, wat kunnen we dan aan de aandeelhouders uitkeren? Dus ik neem aan dat ze daar heel goed over na hebben gedacht. En tegelijkertijd ook de toekomst van het bedrijf voor ogen hebben. Nogmaals, als dat eruit kan en het is 8%, Nou, dan zou ik daar als belegger heel erg blij mee zijn, zonder dat de toekomst van het bedrijf ook in het gedrang komt.
Ja, ja, wat je ziet, de prijs is behoorlijk gedaald. Hè? Vanaf het een beetje het midden van 2020 is die prijs van het aandeel bijna gehalveerd. Hm. Als je dan hetzelfde dividend uitkeert, dan gaat je dividendrendement gaan natuurlijk omhoog. Ja. Op zich, kijk, ik denk, waar komt de vraag vandaan? Het is een bedrijf wat het natuurlijk best lastig heeft. Hè? Ze hadden twee tegenvallende cijfers in het derde kwartaal. Een omzetdaling die veel groter dan verwacht was. Er werd 80 miljoen uitgetrokken voor incidentele posten. Ze willen 100 miljoen per jaar besparen. Dus het is een bedrijf wat het moeilijk heeft, hè, in die markt. Er zitten ook wel goede dingen in. De energietransitie, de prijs voor bepaalde producten die weer wat oploopt, waar ze weer wat meer marge uit kunnen halen. Maar het is een bedrijf waar je, ja, eigenlijk nog wel wat geduld moet hebben om de maatregelen, of te kijken of de maatregelen effect hebben. Dus ja, dan kan je zeggen, ja, en dan 8% dividend. Maar het is precies wat Stan zegt. Het is niet dat ze zeggen, we willen 8% dividend. We hebben zoveel over van de winst.
Ja.
Maar als je dan zegt van, ja, die cijfers zijn niet goed, dan zou je kunnen zeggen, ja, misschien moet je daar wat voorzichtig mee aan doen. Maar het is inderdaad heel interessant waar deze vraag dan onder ligt vandaan komt, ja.
Ja, ja.
Als je het aandeel hebt, dan ga je niet pleiten voor minder dividend.
Nee, dat lijkt me ook. Joost, we zijn aan het eind van de podcast gekomen. Dat betekent dat je een tip mag geven voor de luisteraar.
Ja, nou ja, we hebben het er al over gehad. Dus en Stan was zo positief. Dus ik dacht, ik doe Salesforce als tip. Nee, ik had het van tevoren bedacht. Maar het is een bedrijf, ik zei het al, we hebben het in onze voorkeursportefeuille zitten. Het is een goed bedrijf. Er is een behoorlijke stijging geweest van het aandeel. Maar we denken dat daar gewoon nog meer ruimte bij zit op basis van de markt en het bedrijf zelf.
Salesforce. En Stan, wat is jouw tip voor de luisteraar?
Nou, dat is mooi om te horen. Wij hebben overigens ook net Salesforce in onze, of net een tijdje terug Salesforce in onze portefeuille opgenomen. Inderdaad, met dezelfde reden. Dat was niet mijn tip. Mijn tip was dit keer is niet om naar een specifiek aandeel of obligatie of iets dergelijks te kijken. Mijn tip is toch, rest in peace Charlie Munger. Ja. Koop eens een keer een goed boek over beleggen en ga eens kijken wat deze man er nou zo succesvol heeft gemaakt. Ja. En wat mij betreft is dat uiteindelijk gewoon toch een bepaalde vorm van boerenslimheid, logica, geen domme dingen doen, tijd hebben om dingen tot rijping te laten komen. En als je het snel wil doen, lees inderdaad een paar van de favoriete quotes van Warren Buffett en van Charlie Munger, want daarin zit al heel veel beurswijsheden opgesloten. Waardoor je in ieder geval al een stuk op weg bent en het je hopelijk behoedt van het voorkomen, of het behoedt voor het maken van grote fouten.
Voor de kerst. Een tip voor de kerst.
Tip voor de kerst. Ja, onder de kerstboom.
Ja, mooi. Ja.
Hartelijk dank. Stan Westerterp van Bond Capital Partners en Joost van Leenders van Landschot Kempen. Dit was de 14e aflevering van het 4e seizoen van Beurstalk. Zoals aan het begin van de podcast gezegd, Van Eck ETF's is een partner van Beurstalk. En aan het eind van de podcast praat ik met Martijn Rozemuller, CEO van Van Eck Europe. Martijn behandelt luisteraarsvragen na de disclaimer. Blijf dus luisteren tot het eind. Als je wil reageren op de podcast of een vraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob@beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je aanmelden op de site beurstalk.com ook. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordde inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We praten nog even door met Martijn Rozemuller, CEO van Van Eck Europe, partner van Beurstalk. En dat doen we eens in de twee weken. Martijn, welkom. In deze aflevering bespreken we weer luisteraarsvragen. En de eerste vraag luidt: voor de Nederlandse belegger zijn de Nederlandse ETF's van Van Eck natuurlijk extra aantrekkelijk door het voorkomen van dividendlekkage. Immers kan ik dividendbelasting tot 15% terugkrijgen bij de belastingaangifte. Maar wat gebeurt er als er dividend wordt ingehouden uit een land waar er meer dan 15% dividendbelasting wordt ingehouden? Een voorbeeld. Er zit Equinor in de ETF en de Noorse dividendbelasting is 25%. 15% hiervan kan de belegger in de ETF weer terughalen bij de fiscus. Wat doet Van Eck met die resterende 10% betaalde belasting? Kunnen ze die terughalen bij de Noorse Belastingdienst, zoals ik dat als individuele belegger ook zou kunnen doen?
Nou, leuke vraag. Er zijn inderdaad best wel een aantal landen waar die dividendbelasting hoger is dan 15%. Noorwegen, wat nu genoemd wordt als voorbeeld en waar we zo op in zullen gaan, is er natuurlijk eentje. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Amerika, hè, waar 30% geldt. Nou, in Amerika is het dan bijvoorbeeld zo dat je gebruik kan maken van het verdrag. waardoor wij op 15% eigenlijk al in ontvangst kunnen nemen. En die laatste 15% die kan inderdaad door de Nederlandse belegger bij de Nederlandse fiscus worden teruggevraagd. Noorwegen werkt een klein beetje anders. In Noorwegen geldt inderdaad het 25% tarief voor individuele beleggers. Maar voor corporates, voor fondsen geldt een 0% tarief. Dus zowel in Ierland voor onze Ierse fondsen range, maar ook in Nederland ontvangen we de Noorse dividenden zonder ingehouden dividendbelasting. Dus gewoon het bruto bedrag.
Ja, en dat kunnen jullie dan dus ook gewoon zonder eventuele heffing in Nederland gewoon uitkeren aan de Nederlandse belegger.
Zeker. En in Ierland beleggen we het dividend, of herbeleggen we het dividend. Hè? Dus daar wordt dan gewoon dat bruto ontvangen Noorse dividend herbelegd.
De tweede vraag die gaat over bitcoins. Een vraag voor Martijn is er een risico dat de bitcoin ETN van Eck minder waard wordt wanneer er in de VS een bitcoin ETF wordt goedgekeurd?
Nou, leuke vraag. Er is natuurlijk heel veel te doen over bitcoin, over de ETF's en de aanvragen die al vele jaren in Amerika lopen. Mijn Amerikaanse collega's waren een van de eerste, misschien zelfs wel de eerste partij die daar een aanvraag heeft gedaan om een bitcoin ETF te kunnen lanceren. In Europa konden we daar al wat eerder mee aan de slag, omdat je in Europa ook de zogenaamde ETN hebt, de Exchange Traded Note. En wij hebben dus al een jaar of 2, 3 een van Eck Bitcoin Note. In essentie is er heel weinig verschil tussen zo'n note en een ETF. Er zijn wel wat juridische verschillen. Maar met name praktisch gezien, hoe beleggers kopen en verkopen, is er eigenlijk geen verschil. En een van de mooie dingen is dat, net als bij de ETF's, is zo'n note heel transparant. Dus beleggers, maar ook marktpartijen zoals de handelshuizen, de Optiver, Flow Traders, kunnen precies zien wat erin zit. En kunnen dus ook, mocht zo'n ETN iets te hoog staan, dan kunnen ze verkopen omdat ze kunnen arbitreren. Als die noot eigenlijk meer waard is dan de bitcoin, dan kan je de noot verkopen, koop je de bitcoin terug. Dan heb je een trade. Omgekeerde ook, mocht de noot te goedkoop zijn ten opzichte van de bitcoin, dan verkoop je de bitcoin, koop je de noot. Dus die notes die blijven altijd heel dicht bij de intrinsieke waarde, gebaseerd op de bitcoin. Nou, dus wat dat betreft zal er nooit impact zijn van een nieuwe bitcoin ETF die in Amerika komt, omdat de waarde van de note is puur alleen afhankelijk van de bitcoin zelf. Nou zou de vragensteller ook nog bedoeld kunnen hebben, gaat de bitcoin misschien omlaag als er een bitcoin ETF in Amerika wordt gelanceerd? Nou, ik denk eigenlijk niet dat de bedoeling van de vraag was, want over het algemeen is de aanname van veel beleggers en experts dat zodra die bitcoin ETF's in Amerika worden goedgekeurd, er een groter publiek komt wat in bitcoin kan beleggen. Er zijn een aantal institutionele beleggers die vanwege de spelregels hun mandaat niet rechtstreeks in bitcoin kunnen beleggen. Misschien ook wel niet in Europese producten kunnen beleggen die in bitcoin beleggen. Maar eventueel wel in zo'n Amerikaanse ETF. Dus als er al een effect verwacht wordt door de experts. En dit is een brede marktverwachting en zeker geen advies van mijn kant. Maar als er al iets zou gebeuren, dan is de verwachting eerder dat door het goedkeuren van een aantal bitcoin ETF's in Amerika de vraag naar bitcoin toeneemt en daardoor de koers stijgt. En dan zou de ETN dus meestijgen.
Je zei net, er is eigenlijk alleen maar een juridisch verschil tussen een ETN en een ETF. Is dat te gecompliceerd om nu uit te leggen? Of kan je dat in een paar
minuten? Nee, ik kan in een korte uitleg misschien best wat erover zeggen. Komt erop neer dat je hebt eigenlijk de hoofdgroep heet ETP's, Exchange Traded Products. Die hebben dus als gemeenschappelijke factor dat ze allemaal op de beurs verhandeld worden. Dat ze allemaal transparant zijn en dat onafhankelijke marktpartijen allemaal kunnen arbitreren. Het verschil zit er maar in dat de ETC is Exchange Traded Commodity. Dus dat is echt een instrument bedoeld om blootstelling te krijgen bijvoorbeeld aan goud of een andere commodity. De ETF is echt bedoeld om in effecten te beleggen. En dan ook nog eens zo gespreid mogelijk. Dus ETF's moeten altijd voldoen aan zogenaamde UCITS-kenmerken. En een ETF is eigenlijk een losse juridische entiteit. Waardoor je eigenlijk helemaal geen tegenpartijrisico hebt op de uitgevende instelling. Laten we zeggen, het beheer en het vermogen is helemaal gescheiden. Een exchange-traded note kan of is eigenlijk een schuldbewijs. Vaak uitgegeven door een financiële instelling. Met wel een beleggingsexposure als onderliggende waarde. Maar in theorie sta je dus op de balans van de uitgevende instelling. En als de uitgevende instelling failliet zou gaan, ja, dan loop je dus risico. Zeker als die uitgevende instelling een bank of een verzekeraar is. Nou, in ons geval, onze noodstructuur is eigenlijk ook weer opgezet als een losse juridische entiteit. Maar juridisch gezien moet ik dus zeggen dat zo'n nood wel een schuldbewijs is uitgegeven door die entiteit. In ons geval doet die entiteit niet dingen die normale banken of verzekeraars doen, zoals hypotheken verstrekken of leningen verstrekken of zaken die eventueel als het heel slecht gaat tot problemen kunnen leiden. Maar nogmaals, juridisch gezien is er dus wel een klein verschil.
En dan tot slot toch nog maar even, wellicht om het geheugen op te frissen. Ik kan natuurlijk ook rechtstreeks een bitcoin kopen. Wat is het voordeel van een ETN op de bitcoin ten opzichte van zelf een bitcoin kopen en in je wallet houden?
Ja, nou, er zijn een paar voor de hand liggende voordelen. De eerste is dat op het moment dat jij rechtstreeks een bitcoin wil kopen, dan moet je dus ergens naar een crypto exchange. Dan moet je dan die transactie doen. Vervolgens moet je ofwel die bitcoin daar laten staan met het risico dat er misschien iets met die exchange gebeurt. Of je moet hem naar een eigen wallet halen met het risico dat je wellicht je private key verliest. Of je doet hem in cold storage met als risico dat je partner misschien per ongeluk de losse harde schijf weggooit. Dus allerlei risico's verbonden aan het rechtstreeks beleggen. Het voordeel van zo'n node is dat alle risico's die ik net noemde, die leg je bij ons neer. Daar hebben wij professionele manieren voor om dat af te dekken. En vervolgens heb je dus via je normale effectenrekening, heb je dat bezit in handen. En een van de mooie dingen van het gereguleerde effectensysteem, en wellicht dat crypto ook ooit nog een keertje echt helemaal in het gereguleerde systeem komt, maar een van de mooie dingen is dat banken en brokers bijvoorbeeld verplicht zijn om het jou zo makkelijk mogelijk te maken op het moment dat je je inlogcodes kwijtraakt of op een andere manier toegang tot je account verliest. Zolang jij maar kan aantonen dat je bent wie je bent, kun je vroeg of laat altijd weer toegang krijgen. En dat is bij sommige manieren van crypto bewaren niet het geval.
Martijn, dankjewel. De gepresenteerde informatie door Van Eck Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven Samen Van Eck is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een UCITS-beheerder, loopt geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Ga voor meer informatie naar www.vaneck.com/nl/nl.